Psalm 22, versen 1 tot en met 23.
Een psalm Davids voor een opperzangmeester op Ayalat Hassaschar. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ver is einde en van mijn verlossing en van de woorden mijns broedens. Mijn God, ik roep desdaags, maar gij antwoordt niet. En desnachts, en ik heb geen stilte. Doch gij zijt heilig, wonende onder de lofzangen Israëls. Op u hebben onze vaders vertrouwd, en zij hebben vertrouwd en gij hebt hen uitgeholpen. Tot u hebben zij geroepen en zijn uitgered. Op u hebben zij vertrouwd en zijn niet beschaamd geworden. Maar ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht van het volk. Allen die mij zien bespotten mij, zij steken de lip uit. Zij schudden het hoofd, zeggen die. Hij heeft het op den Here gewenteld, dat hij hem nu uithelpen, dat hij hem redde, terwijl hij lust aan hem heeft. Gij zijt het immers, die mij uit de buik hebt uitgetogen, die mij hebt doen vertrouwen, zijnde aan mijn moeders borsten. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, van de buik mijn moeders af, zijt gij mijn God. Zo wees niet verre van mij, want benauwdheid is nabij, want er is geen helper. Vele vallen hebben mij omsingeld, en sterke stieren van bazen hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd, als een verscheurende en een brullende leeuw. Ik ben uitgestort als water, en al mijn beenderen hebben zich van een gescheiden. En mijn hart is als was, het is gesmolten in het midden mijns ingewands. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, en mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. Gij legt mij in het stof des doods, want honden hebben mij omsingeld, een vergadering van boosdoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorgraven. Al mijn beenderen zou ik kunnen tellen, zij schouwen het aan, zij zien op mij. Zij delen mijn klederen onder zich en werpen het lot over mijn gewaad. Maar gij, Heere, wees niet verre, mijn sterkte, haast u tot mijn hulp. Red mijn ziel van het zwaard, mijn eenzame van het geweld des honds. Verlos mij uit des leven, man. En verhoor mij van de hoornen der eenhoornen. Zo zal ik uw naam mijn broederen vertellen. In het midden der gemeente zal ik u prijzen. Tot zover.
We willen dus vanmorgen het vierde kruiswoord met elkaar gaan overdenken. Een van de kruiswoorden van de Heere Jezus die hij gesproken heeft toen hij hing te bloeden aan dat kruishout van Golgotha. Ik lees van de prediker dat hij aangename woorden zocht uit te vinden. En het geschreven en het gesproken is recht woorden der waarheid. De woorden der wijze zijn gelijk prikkelen en gelijk nagelen diep ingeslagen van de meesters der verzamelingen. Dat geldt van Salomo, maar meer dan Salomo dus is hier. Er zijn van die gezegende van lippen van Christus veel woorden gesproken, veel onderwijzingen uitgegaan. Ja, de Heere sprak ook aangename woorden. En wat hij sprak was ook recht. Dat waren woorden der wijsheid, dat waren prikkelen en gelijk nagelen ook diep ingeslagen. Ja, toen Christus nog het land doorging goeddoende, sprak hij ook. Ja, zo'n woord trof het hart van die Levi in dat tolhuis. Volg mij. Dat ging te diep in. En hij deed het in de dadelijkheid. En hij opstaande volgde hem. O, wat heeft Jezus aangename woorden gesproken. Woorden die ze nooit meer vergeten zijn. Die de discipelen aan hem bonden. Die de mensen uit de zonde haalde en achter hem bracht. Aangename woorden. En op het kruis heeft hij ook aangename woorden gesproken. Heb u ook al eens zo'n woord van Christus personeel tot u gesproken mogen horen? Wat was het woord dat uw hart opende? Welke sleutel heeft hij daarvoor gebruikt om dat slot van uw hart open te doen? Misschien wel een bestraffend woord, daar is de Heere vrij in. Maar hoe dan ook, het zijn prikkelen en nagelen diep ingeslagen. Het gaat in je hart en gaat er nooit meer uit. Nu deze Jezus heeft op het kruis ook aangename woorden gesproken. Zijn eerste kruiswoord, Vader vergeef het hun. Zij weten niet wat ze doen. Een gebed voor zijn vijanden. Dat tweede, een vrouw is uw zoon, zoon is uw moeder. Een woord tot zijn moeder en tot Johannes. Een aangenaam woord, een woord op zijn pas. O, zo op zijn pas als een gouden appel op een zilver gebeeldhouwde schaal, inderdaad. En dan dat derde, tot die moordenaar. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. O, dat is muziek geweest in het oor van die man die als ware al in de hel lag. Op de grens, nog gegrepen als een brandhout uit het vuur gerukt, aangename woorden. Die heeft Christus vanaf het kruis gericht tot anderen. Tot die onwetende, tot zijn moeder en Johannes en tot die moordenaar. En nu het vierde kruiswoord, dat is een woord, geliefde, dat is gesproken tot God en die anderen ook. En dat is een kruiswoord dat diepte heeft, dat vierde kruiswoord. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Het is een van de gedenkwaardigste woorden van Christus. Hier moet wel het hardste hart geraakt worden, dachten we. Het is de stem van de Zoon Gods in zijn zielenangst en in doodstrijd. Het is het geheimvolste woord en het ontzettendste van al Christus' woorden. Zijn lijden was zwaar geweest tot hiertoe, maar zeer zwaar. In de vorige tijden van zijn leven. Maar nooit is het tot zulke uiterste gekomen als nu hier op Golgotha bij dat vierde kruiswoord. Krumacher heb ik van gelezen, die heeft ook een boekje geschreven, het Heilige der Heiligen, over de kruiswoorden. Die zegt daar bij deze tekst, liever lag ik voor deze roepstem zwijgende op mijn aangezicht dan met u daarover te spreken. En u weet het, het is van Luther gezegd, die bekende uitspraak, God van God ontdaan, wie kan dat verstaan? Ik heb ervan gelezen dat Luther, toen hij die tekst bestudeerde, dat hij toen 3 dagen en nachten achter zijn bureau in zijn stoel zat als een levend lijk. Hij at niet, hij dronk niet, hij bracht geen woord voor. En zo heeft hij daar gezeten totdat hij bij zichzelf kwam. En dan heeft hij het uitgeroepen, God van God ontdaan. Wie kan dat verstaan? Dat is ook een zaak. Dat is nu aan de orde in het vierde kruiswoord. Het geheim, ook het geheim der verzoening, is een verborgenheid, u weet, toen de hoge priester binnenging eenmaal 's jaars achter het dikke gordijn in het heiligdom, dat was ook verborgen. Nu, hier heb u zo'n verborgenheid. Wij kunnen hier met onze gedachten niet bijkomen tot de hoogte van Gods gedachten. Wij kunnen er wel het een en ander over zeggen, de een meer en de ander minder. Ook over het geheimenis van Golgotha en over dat kruiswoord. Maar wij zijn niet in staat het ten volle te verklaren. Ook hier is het, wij kennen ten dele en wij profeteren ten dele. En nu moeten we niet gaan proberen om iets wat onbegrijpelijk is, om dat begrijpelijk te maken. De geheel enige betekenis van dit bijzondere ogenblik en van dit bijzondere kruiswoord, dat wordt geaccentueerd door de bijzondere natuurverschijnselen die erbij plaatsvonden toen hij dit woord sprak. En daar willen we eerst iets van gaan zeggen, van die duisternis op Golgotha. En van de zesde uren aan werd er duisternis over de gehele aarde tot de negende uren toe. De zesde uren tot de negende uren toe was het donker dus over de gehele aarde. Er wordt gedacht over de gehele wereld, het donker. Waar het geweest is, geliefde. Lucas zegt, de zon werd verduisterd. Op de volle middag, als de zon het hoogst is, in haar kracht ging die zon onder. Wat dat geweest is, en dan zeggen wij direct, dat is een werk van God geweest. En daar spreekt niemand mij tegen. Maar we kunnen dat niet op natuurlijke wijze verklaren. Die verduistering daar van de zon. Men heeft dat wel gedaan. Men heeft gedacht aan een werkelijke zonsverduistering. Maar dat is niet mogelijk. Omdat toen de stam van de zon zo was, die tijd, dat dat uitgesloten was. Wij kennen allemaal wel onze zonsverduistering. Dat duurt maar enkele seconden. Maar het is een hele aparte gewaarwording. Als het langer zou duren dan een paar seconden, zouden we het ondervinden dat we erdoor ontsteld zouden worden en verbijsterd. Goed, wij gaan het dus niet verklaren als een zonsverduistering. Het was geen astronomische duisternis. Daarvoor was het gebied ook te groot en daardoor was het tijdsduur ook te lang. De ware oorzaak van deze duisternis is dus geen gewone verduistering van de zon. Dat is een wonderwerk van Gods almacht. Bij de schepping, weet u, toen sprak God, daar zij licht. En hier spreekt diezelfde God, er zij duisternis over de gehele aarde. En wat is daar nu het oogmerk Gods bij geweest? Ook hier is over gedacht en wordt nog over gedacht, gelukkig. En dat is goed ook dat we over de waarheid nadenken. De kerk heeft daar ook over gedacht, in het verleden en nog. Maar er wordt ook zeer verschillend over gedacht. Er wordt zelfs gezegd dat de natuur hier haar sympathie betuigde met de schepping en met dat lijden van Christus. Tot verlichting van Christus lijden. Een ander zegt, het is tot verzwaring van Christus lijden. Weet u, u moet altijd oppassen met de verklaring van de schrift. En dan moeten we de schrift met de schrift altijd vergelijken en verklaren. En we moeten hier ook ons houden aan die regel. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God en de geopenbaarde zijn voor ons en voor onze kinderen. Dat de Heilige Schrift dit hier meldt in het evangelie, dat er een drieuurige duisternis op Golgotha, dat heeft ons toch wat te zeggen, maar wat precies? Dit eerst, dat het iets bijzonders is. Dat God daar kennelijk in spreekt, zoals hij meer in de natuur spreekt. Uit ongewijde geschiedenis weten we dat er frappante getuigenissen zijn gegeven over die duisternis van allerlei gezinden, mag ik wel zeggen. Eén is zeer bekend, een uitspraak. Of de Godheid in dit ogenblik leidt, of de Godheid heeft medelijden met een die leidt. Dat is een heel bekende uitspraak van een tijdgenoot toen die verduistering daar aan den hemel een feit werd. Een buitengewoon licht, weet u, scheen in het oosten toen Christus geboren werd. Toen werd die ster gezien. En nu is er ook iets buitengewoons. Een buitengewone duisternis. Nu Christus sterft. Hij die het licht der wereld is. En hierin is nu een zeer bijzondere sprake van God te beluisteren. Dat doet die zon zelf niet. Het wordt zo wel eens voorgesteld dat die zon en dat licht sympathiseert met Christus en daarom haar licht inhoudt. Als het ware om het te bedekken dat het oog van de spotter niet ziet wat hij daar leidt. Maar de zon doet dat van zichzelf niet. De zon zichzelf is een dood element. Hij die haar hier in een rouwsluier hield, dat is haar maker, haar schepper, dat is God zelf. Dat is de God en Vader van Christus. De schepping heeft geen gevoel. Als dat er wel dat de ganse schepsel zucht. Als in barensnood zijnde. Als de Zonen Gods de dood gaat naderen. Dan ontstaat er een heel aparte duisternis. Dan trekt God het licht in, het scheppingslicht. Dat wat licht tot licht maakt, houdt daar op die derde uur een ene keer op. Dat is een verzwaring van Christus lijden. Duisternis verzwaart altijd het lijden, weet u. Banden des doods hadden mij omvangen. Belials verschrikten hem, zegt de schrift profetisch. Terwijl Christus daar aan zijn ziel gewaar wordt, die nare donkerheid tegen het ontbreken van het licht van God gunstig aanschijn. Dan vertegenwoordigt zich God daar in zijn toorn, in zijn vloek. Hier vinden wij dan de borg die in zijn lijden Gods toorn en vloek gaat dragen. Deze duisternis die werkt mee om de Heere Jezus dit alles dieper te doen doorvoelen. Ja, deze duisternis was iets ongekends voor de Heere Jezus. Daar ligt de verlating van God in. Tevoren was hij nooit verlaten geweest. Van alle eeuwigheid was hij spelende voor het aangezicht zijn vaders. En waren de uitlating van zijn vaders liefde voor hem van troost en blijdschap. En nu komt daar een keer in. En van de zesde uur aan werd de duisternis over de gehele aarde. Tot de negende uren toe. Dan onttrekt de Vader zelfs het natuurlijke licht van de zon. Om het ziel en lichaam hij daar te worstelen kreeg met de uiterste duisternis. En waarom en waartoe? Opdat hij zijn uitverkorenen daarvan zou verlossen. Opdat zij ook het licht van de zon en van de dag in Gods gunst zouden mogen genieten. Nooit was er nog een duisternis als deze. Nooit was er ook een smart als deze smart die Christus daar leed. En zo vaak als de schrift, weet u, spreekt van Gods toren. Dan zien we dat God dan zijn aanschijn als een aanschijn des lichts verbergt. Waar God is, weet u, daar is het licht. En waar zijn gunst straalt, daar is het dag. Licht is als de nabijheid van God en duisternis wijst nu op het verlaten zijn van God. En dat is het nu wat Christus hier aan dat kruis in dit uur overkomt. Waar genade niet meer glanst, geliefde, in het leven van een mens ook, dan wordt het donker In Gozen, weet u, waar Israël woonde, daar was de Heer in hun midden als een God des lichts. Maar in Egypte, dat hij met zijn oordelen sloeg, was het nacht. Een drieurige duisternis. Een driedaagse duisternis daar in Egypte. Om alles in één woord samen te vatten. En een eind te maken aan alle tegenspraken wat die duisternis precies geweest is en wat doen. In de hemel, weten we, is het altijd licht. In de hel is het nooit licht. Daar ontbreekt alle licht. Het is daar de buitenste duisternis. Onder de vos der duisternis. En hier op Golgotha is het nu de uren en de macht der duisternis. Nooit zijn sedert de dag toen God een mens op aarde schiep zulke drie uren geweest. Nooit is er ook zoiets aanschouwd. De profeten hebben het voorspeld. Jesaja 50 vers 3. Daar staat dat hij die zijn rug gaf voor hen die hem sloegen, de hemel met zwartheid zou bekleden en een zak zou stellen tot zijn deksel. In Amos 8 vers 9. Het zal de 10 dagen geschieden, zegt de Heer, dat ik de zon op de middag zal doen ondergaan en het land bij lichten dag verduisteren zal. En van de 6e uur aan, de duisternis op Golgotha, ons eerste punt. Het tweede nu, de klacht. En omtrent de 9e uren riep Jezus met een grote stem, zeggende: Eli, Eli, lama sabachthani. Dat is mijn God, waarom heb je me verlaten? En dan klaagt hier Christus zijn nood. En die schreeuwt hij uit voor het oor van God. En was het daar buiten donker, ook in Jezus' ziel. Gedurende die drie uurige duisternis heeft Christus geworsteld in stilte met God. Dan wordt er geen woord vernomen van zijn lippen. Maar in zijn ziel voert hij een strijd die nog hoger ging dan in Gethsemane. Al was het daar ook hoog. Want dat hij bloed zweette, weten we. Toen was het een worsteling daar om zijn wil verslonden te krijgen en verenigd met Gods wil. De Vader heeft hem toen bijgestaan, weet u. Hij heeft zelfs een engel uit den hemel gezonden die hem ondersteunde. En Christus had God zijn Vader genoemd op 3 maal toe en hem aangeroepen. Op Golgotha horen we die Vadernaam hier niet. In die drieurige duisternis. Wel bij de aanvang, het eerste kruis, hoorde ook bij het laatste. Maar nu geen Vader. Maar hij roept hier: mijn God, mijn God. En dat roept hij met een grote stem. Hier is het ontzaglijke ogenblik waarop de Vader het vertroostende licht van zijn aanschijn voor hem verbergen gaat. In zijn duldeloos lijden laat hij hem hier alleen. En toch. Al trekt de Vader zich dan terug in die bange uren. Dan stelt hij zich tegenover hem als rechter. Maar dan laat Jezus hem toch niet los. Zijn geloofsvertrouwen bezwijkt zelfs nu niet. Nu hij van de bron des levens als afgesneden wordt. Maar is er dan geen Vader voor zijn hart in de vertroosting, dan is er toch nog een God. Die God blijft ook in dit dodelijk uur. En die God is zijn God. Mijn God, mijn God. Waarom hebt ge me verlaten? Dat riep hij met een grote stem. Dat was geen zucht, dat was ook geen snik. Dat was geen stil gebed. Dat was een angstkreet. Volgende bangste ontzetting als van iemand die in de golven wegzinkt. Een noodschreeuw over Golgotha. Mijn God, waarom heb je me verlaten? Al Gods baren benauwen hier zijn benauwde ziel. En al Gods oordelen gaan hier over hem heen. Deze klacht der benauwdheid, weet u, vindt u woordelijk in Psalm 22. Daarom wordt die psalm ook de kruispsalm genoemd en daarom lieten wij u straks die psalm ook lezen. Ook daar is het een eenzame die klaagt, mijn God, waarom heb je me verlaten? Verre zijnde van mijn verlossing, van de woorden mijns brullens. Mijn God, ik roep des daags, maar gij antwoordt niet en des nachts en ik heb geen stilte. En dit klagen van David werd niet door de grote Davidszoon op de lippen gebracht om in de angst van zijn ziel verruiming te zoeken, zoals wij dat soms doen ook met een psalmwoord als we in benauwdheid zijn. We moeten ook die woorden niet zien dat Christus die woorden alleen maar aanhaalt, citeert. Die woorden uit die psalm 22 zijn daar in die psalm reeds woorden van Christus zelf geweest, weten we. David heeft het voorlijden, het vooruitlijden van Christus gekend. Petrus schrijft daarvan tevoren, ziende het lijden dat op Christus komen zou. Christus heeft dus in Psalm 22 zijn eigen lijden bezongen. En die woorden gebruikt hij hier op het kruis. En hier is eenzelfde zaak aanwezig als bij David. Maar in Christus dan ten volle, ten diepste, in alle omvang. Om die woorden van Christus recht te begrijpen, moeten we erop letten ook wat David daarmee bedoelde toen hij Psalm 22 dichtte. We moeten het ons niet zo voorstellen alsof David het gevoel zou gehad hebben dat de Heere was geweken. En dat hij daarover toen die klacht uitte, dat wordt wel zo verklaard, maar dat het zo is, ik dacht dat het zo was. De dichter ziet zich hier omringd van een vijandige, benauwende macht, een stierenheer uit Bazan, sterk van krachten en fel vermoed, omringd van alle zijden, zegt hij. En als hij dan in de dodelijke omsingeling roept naar zijn God ter hulp, die toch altijd hielp, dan komt hij tot de gezaglijke ervaring dat God nu niet hielp. En dat hij hem laat staan. God was weg. Hem niet hoort, hem niet antwoorden, niet troosten, niet redden. God was geweken. En dat deed hem die klacht uitstoten daar in Psalm 22. En zo is het hier op Christus kruis in bijzonder. De stierenheer van Bazan, sterk van krachten, fel vermoed, hoor ze roepen. We zien ze daar. Baarlijke duivels maar. Er is ook nog, zijn er nog boosheden in de lucht. Daar spreekt de apostel ook van. Die zien we niet, maar die zijn er ook. Legio. Fel verwoed omringt hem aan alle zijden. Hij is ingesloten van machten en krachten. Die het op zijn ondergang gezet hebben. O, die duivel, die was, weet u, voor een tijd van hem geweken bij die verzoeking in de woestijn. Maar nu komt hij terug. Maar Christus heeft gezegd, hij komt wel, maar hij heeft aan mij niets. Hij heeft aan mij niets. O, het was de Zoon van God. O, wat een kritiek stadium. Daar hangt hij. En hij komt tot de klacht. Verlaten. Er wordt gezegd dat Calvijn dat een wanhoopsklacht genoemd heeft. Daar beschuldigt Rome Calvijn van. Dat heeft Calvijn nooit gezegd en zo zeker niet bedoeld. Dat was geen wanhoopsklacht. O, de duivel. Hij heeft dat wel geprobeerd om Christus in de wanhoop te brengen. En dat lukt nooit. Hij is de Zoon van God. Hij heeft getracht om in zijn heilige ziel in te blazen wat zijn val ook is geworden. Murmurering en opstand tegen het werk dat hem van de Vader is opgelegd in eeuwigheid om een borgende middelaar te zijn. Om dat prijs te geven. stierenheer uit Baza, sterk van krachten, fel verwoed. Daar is die weer. Paulus schrijft ergens, de listen van de duivel zijn mij niet onbekend. Die waren Christus zeker niet onbekend. Hij zal ook de versen vermorzelen. Maar Christus zal hem de kop vermorzelen. En nu zat Christus in die nood, in dat uur alleen. Dan is zijn vader er niet bij in zijn gunst en in zijn liefde. Verlaten. En hij vraagt waarom. En hier komen we nou in de diepste diepte van die klacht. Jezus zegt hier niet dat hij zich verlaten gevoelt, maar dat hij verlaten is. Hoe kunnen we dat verklaren? Alle manier wordt daar commentaar op gegeven. Christus is niet verlaten van zijn twee naturen, zijn niet gescheiden. Hij is, God is daar al in tegenwoordigheid, is daar wel bij geweest enzovoort. We kunnen daar de diepte niet van peilen. U weet dat de Heere tegenwoordig kan zijn. In de hel is hij ook tegenwoordig, maar in zijn gramschap, in zijn gericht. En ook kan de Heere in zijn gunst, in je hart zijn, in je leven zijn, maar ook in zijn ongunst. In zijn vloek. En dat is nou hier zo voor Christus. Dat noemt Christus hier verlatenheid. Christus is ook niet van zijn goddelijke natuur verlaten geweest, oh nee. Maar het hielp hem hier niet als de gunstuitlatingen van zijn vader achterwege blijven. Die verlatenheid is hier ervaring van de vloek. En u weet het, de vloek Gods bestaat hierin dat hij een ziel verlaat. Vervloekt is een iegelijk. En nou is die vloek op Christus gelegd en nu wordt hij verlaten. Zoals een mens in de hel van God verlaten is. Ten volle. Als borgenmiddelaar. Daarom verlaten. En waartoe? O onze Vader, hebben ze schoon gezegd in het Alma-formulier. Omdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Begrijpen, geliefde? We kunnen dat niet bevatten. Hier is troost voor de kerk. Indien hij daar nu als een verlatene gehangen had, als een vloek was geworden, dan zouden we in de eeuwigheid van Gods aangezicht verstoken zijn geweest. En dat heeft Christus nu voor zijn kerk gedragen. We kunnen niet begrijpen hoe dat mogelijk is. Dat laat zich niet verklaren. Hij, die enige geboren zoon des vaders, in wie de vader een welbehagen had, die wordt hier verlaten. Hij die het gezegd heeft, ik ben niet alleen, want de vader is met mij. En toch ervaart hij hier dat de vader van hem wijkt. Dat hij hem die zonde voor ons gemaakt is, als louter zonde hier behandeld, een vloek geworden zijnde. Mijn God, waarom heb je me verlaten? Dat hij hem overgeeft in de helse benauwdheid en angst der hel. Toen hij uitroept met grote stem. Mijn God, wie dat vatten kan. Dit is alleen maar te verklaren vanwege het geheim van de plaatsbekleding. En zonder die leer blijft het vierde kruiswoord een raadsel. Ik las een gedicht erover en de laatste regels verklaren het, dacht ik. Die er de baat ervan kreeg toegepast aan zijn ziel. Toen schreef hij, God kan mij nimmer meer verlaten. Nadat hij hem om mij verliet. Door het geloof wordt dat omhelst, die zoete vrucht van het kruis en ook van dit kruiswoord. Het grote doel, een einde van dit zwaarste deel van het lijden van een borg was voldoening. Daar moest voldoening opgebracht worden over de zonde. die verdienden dat ze voor eeuwig zouden verlaten worden die ze hadden bedreven. Dat is nou de vergelding voor elke zonde van de zondaar, verlating. En zij die verloren gaan, zullen dat tot in der eeuwigheid in hun conscientie voelen branden. God heeft ze eeuwig verlaten. Niet naar zijn tegenwoordigheid. De rechtvaardige God is nog bij hen. En de almachtige God is nog bij hen. En de wraakoefenende God is nog bij hen. Maar de genadige God niet meer. Nooit meer. En zo zou God zich nu voor eeuwig onttrokken hebben aan iedere ziel die gezondigd heeft. Indien Christus niet de straf voor hen in zijn eigen ziel gedragen had, die geloven. Indien hij niet uitgeroepen had, mijn God, waarom heb gij mij verlaten? O, zij hadden het eeuwig moeten uitschreeuwen. En met dit woord wordt de zwaarte uitgedrukt. De onuitsprekelijke zwaarte van het lijden van Christus. En dan roept Christus waarom? Niet om redenen af te eisen van zijn vader. Hij is niet wederspannig. O, dat is de duivel niet gelukt. Ik ben niet wederspannig. Ik wijk niet achterwaarts. Zou ik die drinkbeker niet drinken, heeft hij gezegd. Dit moet hij ook drinken. Hij vraagt wel het waarom. En welke inhoud moeten we daar nu aan geven? Dat is geen waarom zoals wij wel eens waarom aan God vragen. Wel eens veel te gauw, waarom dit en waarom dat. Christus kwam daar niet zoveel mee, met dat waarom. Als wij in onbegrijpelijke wegen komen, komt het er nog wel eens uit. Christus vraagt dat ook niet uit onwetendheid met het werk van God. Hij wist alles. Hij is ook de alwetende. Hij weet de waarde en de noodzakelijkheid van zijn plaatsbekledend werk, dat het erbij hoorde. Hij vraagt het ook niet uit ongeduld. Toen hij gegezeld werd, zei hij niet waarom word ik gegezeld. Toen hij bespot werd, waarom word ik bespot. Toen hij aan het kruis geslagen werd, zei hij niet waarom word ik aan het kruis geslagen. Toen de discipelen verlieten, zei hij niet waarom verlaten jullie mij. Maar nu hier de Vader hem verlaat, nu vraagt hij naar het waarom. Vader, waarom? O God, waarom? Toen is het tot deze woorden gekomen. En nu kunnen we dat alleen maar verklaren uit het plaatsbekledende ervan. Dat hij vroeg naar het waarom. Dat was een plaatsvervangend klagen en vragen uit een plaatsvervangend lijden. En dat is geen wanhoopsklacht. Daar heeft de duivel het wel willen brengen, we zeiden het straks al. Hij kreeg het niet tot murmurering en niet tot wanhoop te vergeefs. Waarom? De boze komt en heeft hem mij niets. God heeft hem geantwoord. Hij heeft het daarom vernomen in zijn ziel. Want de zon gaat weer schijnen. En het licht komt weer terug. En de Hebreeënbrief verklaart het. En mocht dat ook ons de verklaring zijn van dit diepe woord. In hoofdstuk 5 vers 17. De dagen zijn vleesjes geleden, gebeden. En smeking voorgebracht heeft tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen. Geofferd hebbende. En verhoord zijnde uit de vrees. Hoewel hij de zoon was. heeft hij gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En weet u wat nou de vrucht is? En geheiligd zijnde, is hij diegene die hem gehoorzaam zijn een oorzaak van eeuwige blijdschap geworden en van eeuwige zaligheid. Nou, geliefde zoon, zaligheid betaamt ons nou. En daar ligt troost in. Daar Christus aan zijn kruis wezenlijk van God verlaten is geweest, zo zal hij uit zijn verlating een bijzondere vertroosting voortbrengen voor het volk van God. Het is een ondersteuning voor hen in twee opzichten. Het zal een oorzaak zijn dat ze niet eeuwig verlaten worden. En het is een voorbeeld voor hen in hun tegenwoordige verlating. De zoete vrucht, geliefde David, zong ervan. Als hij ook in die weg was. Dat hij bij die God mag komen. Zal tot God mijn steenrots spreken. Heer, waarom? Vergeet gij mij. Ga aan het zwart door rouw bezweken. Om des vijands dwingeland dijk. Die mijn hoont, het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op in gebouwd het, en op wie uw zaak vertrouwd het. Wij zingen het, het is het vijfde en het zesde vers van Psalm 42. Enkel wordt van toepassing geliefd, dat hebben we het al toepasselijk verklaard, dachten we. We hebben het vierde kruiswoord met elkaar overdacht. U hebt wel gezien en gehoord dat daar diepten in verborgen liggen. Heilgeheimen, en die worden toch verklaard door de Heilige Geest zelf aan de harten van degenen die hun bescheiden staat van God krijgen in te leven. Die aan de weet zijn gekomen dat ze God verlaten hebben. Door de zonde hebben wij God verlaten. En als de rechtvaardige straf de zonde verlaat, God nou ons. En de profeet zegt het ook. Mijn volk heeft twee boosheden. Aan mij de springader, des levende waters hebben ze verlaten. Dat hebben we allemaal gedaan. In het paradijs. En in heel ons leven openbaarde dat we het daarmee eens zijn. God is een plek laten. En ons eigen leven leven. En daar is een vloek over uitgesproken. In de laatste dag zal al diegenen die onverzoend voor die rechterstoel komen, het horen had weg van mij. Hij vervloekte het eeuwige vuur. En u maakt de zonde hier de scheiding tussen God en onze ziel. En dat wordt nou ingeleefd. Gelukkig niet het ingerechte leven. Het loopt eenmaal uit op het buitenste duisternis, geliefd, dat wil nog niet bekeren. En dat duurt dan geen 3 uur, en ook geen 3 dagen, en geen 3 eeuwen, maar altijd. Dat is de hel. Dat is de plaats van de buitenste duisternis. De strafplaats van de zonde. Voor de zondaar en over de zonde. Daar is de plaats waar God, waar een mens van God absoluut verlaten is. We zeiden het straks al. Dan houdt de gunst van God op. Dan trekt hij zich terug. Waar God niet is, daar is donker. Volslagen donker. Het is er zo duister. Waarom? Omdat er geen hoop meer is. En dat heeft Jezus nu moeten doormaken. De catechismus verklaart het in zondag 16. Waarom staat daar nedergedaald ter helle? Die is ter helle gegaan. Opdat de kerk van God die in bestrijding komt. In haar hoogste aanvechting en benauwdheid. Zeker als ik mag vertroosten. En ganselijk verzekerd mag zijn. Dat mijn Heer Jezus Christus voor mij dat heeft volbracht. En dan komt het er maar op aan. Of dat wij die heren nodig krijgen. Is die Christus u reeds dierbaar en noodzakelijk en gepast geworden? Die van zo grote nood en verdood verlost. Hebben we deel aan die borg? Och, misschien denken we het. En dat toch geen grond heeft. En dat komt in de vrucht altijd openbaar. En die nou in Jezus belijden, die nog nooit gevoeld hebben wat het is van God verlaten geweest te zijn en dat rechtvaardig. Die geen bedroefde ziel hebben gehad. Die de toren Gods tegen de zonde nog nooit gevoeld hebben. Die nog niet weten wat hun boven het hoofd hangt. Die in hun hart nog geen strijd tegen de zonde kennen. En die in de wereld nog genoeg hebben, die wereld zoeken. En de geneugde indrinken als water. Och, voor de zulke is Jezus niet dierbaar. Weet dat door uw ontdekking dat uw ogen moeten opengaan voor uw jammerklacht, voor uw jammerstaat. Vraag of de Heer uw ogen open. En kon die drinkbeker aan Christus niet voorbij gaan, hij zal ook u niet voorbij gaan, geliefde. Vliet die komende toren. Wij dringen het op uw allerhart. Als ge daar ziet, Jezus is een angst, waar zult gij dan toch verschijnen? Onbekeerde zondaar, bestreden zielen, die dat enige mate in krijgen te leven. Oh, het loopt zo aan, zegt ge. Vroeger had ik nog wat gevoel en wat gemak. En nu is het allemaal zo koud en zo weg. Het is zo dood. Ik ben zo ongevoelig, verhard schepsel geworden. Het is met mij misschien wel te ver gekomen. Als ik zie op die of die, daar is hoop, maar voor mij, zo hopeloos wordt het nu aan de zijde van een ziel die een onderwerp geworden voor vrije genade in Christus borgtocht. Dat duurt tot God het toont. Dat wat bij de schepselen mogelijk is, bij hem wel mogelijk is. Dat er een eeuwigheid in hem is, in zijn deugden en in de verdiensten van zijn zoon. En dan krijgt zulk een ziel in die weg hoop op God, van de zijde Gods. Dat lezen we in Zacharia 9 vers 12, gijke bonder die daar hoopt. Houd maar aan. Ik las bij Flavel. Zegt ge, mijn ziel heeft een vrees en een haat tegen de zonde. Hoewel ik verstoken ben van liefde en blijdschap en troost, ik mag u zeggen, zegt hij, dat dit geen kenmerken zijn van een ziel die voor altijd van God verlaten zal zijn. Volk van God. Deze Jezus, die dat uitriep, is voor u geen onbekende. U hebt u er buiten gezien en dat goedgekeurd en gebillijkt. En u bent er binnen gezet en erbij gezet door het werk van hem. En u moet misschien veel klagen, maar niet over God, maar over uzelf. En ook wel dat de Heer vaak zijn aangezicht verbergt. Hij zoekt dan de reden eens op waarom. U voorkomt toch geen vreemde zaak. Krijgt toch geen harde gedachten van God daaronder. Gij hebt gehoord wat hem overkwam. Zijn eigen zoon die hij lief had. En wie hij zijn welbehagen had. O, daarom moet ge ook verwachten dat ook van u dagen van duisternis zullen komen. Misschien wel heel veel. Wees erop voorbereid. Indien God zijn zoon verliet die aan het kruis hing, dan mogen de liefste kinderen God voor een tijd ook wel van God verlaten zijn. En ge hebt de smartelijke uitroep van Jezus gehoord. Mijn God, mijn God. Ge weet hoe het was met Job, met een David, met een Hema, met een Asaf. Hoe hebben zij ook geklaagd over die verlating Gods. En u bent toch niet beter dan zij. En wat maakt het u niet waardig dat u verlaten zou? Kleinen en groot in de genade. Er is een woord Gods tot u allen. Die zijn verschijning hebben lief gehad. En dat is dit, en daar sluit ik mee. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten, zegt de Heer. Dit is een belofte Gods aan heel zijn kerk. Die vervuld wordt in de tijd en in de eeuwigheid. Door hem. Die op Golgotha verlaten is geweest. Opdat wij nimmer meer verlaten zouden worden. Ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Wat de wereld ook zegt. En wat de binnenprater ook zegt. Wat de duivel ook zegt. Eens hing daar een borg te bloeden. Plaatsbekledend van God verlaten op het kruis. Diezelfde is nu verheerlijkt. Met de heerlijkheid die hij had eer ter wereld was. Bij de Vader. In gemeenschap met zijn Vader. Nimmer meer verlaten worden. En zijn gekochte kerk zal eenmaal bij hem zijn. In alle eeuwigheid. Dan nooit meer verlaten. Ook niet van elkaar. Daar zal geen nacht meer zijn. En heren, leren het ons, geliefde, wat we leren moeten om welgetroost te leven en zalig te sterven. Dat we zondaren voor God zijn. Dat we overal ons buiten hebben gezondigd. En dat het een wonder zal zijn als wij er eenmaal ooit komen zullen. En als het zo zal zijn, dan zal het zijn door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Om hem, die de dood is ingegaan. En die het uitgeschreeuwd heeft. Borg toch tot het plaatsbekledend. Waarom mij verlaten? En het antwoord. Opdat wij nimmer meer zouden verlaten worden. Ere zij God de Vader. Ere zij aan God de Zoon. Ere zij aan God de Heilige Geest. Eeuwiglijk en altoos. Amen.